Gemeente, vanmorgen hopen we de prekenserie uit het boek Jona te vervolgen en lezen vanmorgen uit Matteüs 12, waar de Heere Jezus de geschiedenis van Jona aanhaalt. Matteüs 12, de versen 38 tot en met 50. De schriftlezing is vanmorgen uit Matteüs 12, de versen 38 tot en met 50. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. In Matteüs 12, vanaf vers 38, toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar, en het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En als hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeder stonden buiten, zoekende hem te spreken. En iemand zeide tot hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan daar buiten, zoekende u te spreken. Maar hij antwoordende zeide tot degene die hem dat zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen zeide hij: Zie mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns vaders doet die in de hemelen is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vorige week zondagmorgen hoorden we over de prediking van Jona. En deze morgen willen we stilstaan met de hulp des Heeren bij de uitwerking van de prediking van Jona. En als tekst voor de prediking noemen we u de versen 5, 9 en ook 10. Jona 3, de versen 5, 9 en 10. En de lieden van Nineve geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. En dan vers 9: Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En hij berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. We horen hier dus over de uitwerking van de prediking van Jona. En dat is in de eerste plaats geloof aan God. De tweede plaats vermoediging voor God. In de derde plaats hoop op God. En we willen ook tenslotte stilstaan bij het berouw van God. De uitwerking van de prediking van Jona, geloof aan God, verootmoediging voor God, hoop op God. En we zullen ook stilstaan bij het berouw van God. Gemeente, uiteindelijk is Jona naar Nineveh gegaan. Na alles wat er gebeurd is, 3 dagen en 3 nachten in de buik van die walvis, is zij uitgespuwd op het strand, waarschijnlijk in de buurt van Jaffa, van Joppe. En we hoorden vorige week dat de Heere dan opnieuw komt met die opdracht. De Heere zegt niet, zo'n man wil ik niet meer gebruiken in mijn dienst, zo'n ongehoorzame dienstknecht. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Nee, wat is de Heere geduldig ook met zijn dienstknechten. Voor de tweede maal klinkt het en iets anders dan de vorige keer. En dan gaat hij. Dan is hij gehoorzaam. En dan gaat hij direct op reis. En als hij dan bij de Assyrische hoofdstad Nineveh aankomt, dan gaat hij prediken wat hij van de Heere moet doorgeven. En jongens en meisjes, jullie kennen die preek nog wel. Een preek om nooit meer te vergeten van maar een paar woorden. Want wat zegt Jona? Wat roept hij? Nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat wil zeggen verwoest. Met de grond gelijk gemaakt. Een korte preek, maar wel een verschrikkelijke preek. Het zal je maar gezegd worden dat de plaats of stad waar je woont binnenkort met de grond gelijk wordt gemaakt. Toch is het niet alleen een oordeelsprediking, zo zeiden we. We horen een krachtige oproep tot bekering, een preek met 2 punten. Het oordeel komt en bereid uw huis. Maar wat heeft die prediking nu uitgewerkt? Daar willen we vanmorgen bij stilstaan en de Heere geven dat we daar iets van mogen kennen of leren kennen in ons aller hart en leven. Want de uitwerking laat niet lang op zich wachten. Jona die hoeft niet eens 3 dagen vol te maken die nodig waren om die hele stad rond te trekken. Na 1 dagreis lezen we in vers 5. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Geloof aan God. Dat is de uitwerking van de prediking van Jona. En ten diepste natuurlijk het werk van de Heilige Geest. We lezen niet over mensen die spotten of de schouders ophalen. We horen niet over lieden die roepen dat Jona zijn mond moet houden of hem uit de stad uitgooien. Er zit eigenlijk geen tijd van overweging tussen de prediking en de uitwerking. Vers 4 is met het woordje en aan vers 5 verbonden. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Wat een gezegende uitwerking. En wat een verschil met de dagen van Noach. Die man Gods die predikte niet 1 dag maar 120 jaar over Gods naderende oordeel. En de mensen zagen hoe Noach die ark bouwde. Ze zagen het als het ware voor hun ogen dat het, ja, dat het wel waar moest zijn wat Noach zei. Maar niemand geloofde Noach. Wat een verschil met de uitwerking van de prediking in ons eigen hart en leven, of niet? Hoeveel dagen in ons leven heeft de prediking al geklonken? Langer dan één dag. En wat is de uitwerking als het woord zo ernstig tot ons komt ook? Met de roepstemmen die klinken in het overlijden van geliefden. Bereid uw huis. Is er geloof aan God? Of gaan deze heidense Ninevieten ons voor? En de lieden van Nineveh geloofden aan God. De hele wereldstad die raakt van die ene preek in die ene zin die Jona gedurende die ene dag heeft uitgeroepen ondersteboven. De stad Nineveh, gemeente, die wordt in geestelijke zin omgekeerd. Dat is wat. Ja, zegt iemand, maar is zo'n volksbekering wel de waarachtige bekering? Was het niet de indruk van het moment zoals dat op een EO-jongerendag gebeurt? Dat mensen naar voren moeten komen en moeten kiezen voor Jezus. Maar enkele maanden later is daar bij verschillende mensen niet veel meer van te merken. Emotie geweest. Het gevoel wat toen door de muziek werd opgezweept. En is geloven aan God wel hetzelfde als geloven in God? Betekent geloven aan God niet geloven aan de goddelijke bedreigingen en die afsmeken zonder waarachtige bekering? Maar laten we bij zulke gedachten goed lezen wat er staat. Er staat niet, zij geloofden aan Jona, maar zij geloofden aan God. En als we zo meteen horen wat er nog meer gebeurt, want het is niet alleen ditgene wat er staat, dat de Ninevieten geloofden aan God. Nee, het wordt ook heel duidelijk zichtbaar. Die lieden van Nineveh, die zijn ons tot een voorbeeld in de boodschap van de zendeling. Horen ze de stem van zijn zender, de Allerhoogst. Dat woord wordt toegepast aan hun hart. Het kan niet anders of het doet kracht in hun ziel door de werking van de Heilige Geest. Geliefden, als we gaan horen dat de Heere bij monden van zijn knecht tot ons spreekt, dan gaan we anders luisteren. Dan vragen we niet aan elkaar na de dienst, wat heeft de dominee allemaal gezegd, maar wat heeft de Heere gezegd? Wat sprak Hij tot je ziel? Horen we zijn stem? Een van de eerste dingen die gebeuren als de Heere in ons leven komt te werken, is dat we zijn woord voor waar houden. Dat we zeggen, dat gaat nu over mijn leven, over mijn zonde, over mijn schuld. Geloven is God voor waar houden, zoals Hij zich in zijn woord openbaart. De Ninevieten die zeggen als het ware amen tegen God. Het oordeel zal waar en zeker zijn. Het hier gebruikte werkwoord voor geloven is hetzelfde als we tegenkomen in Genesis 15, waarvan Abraham, de vader der gelovigen, staat opgetekend. Hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Kijk, dat geloof, dat treffen we in Nineveh aan, uit genade alleen. Het geloof dat de Heere betrouwbaar acht in zijn beloften, maar ook in zijn bedreigingen. Er is geen twijfel mogelijk, nog 40 dagen, dan zal de stad Nineveh worden omgekeerd. De mond van de Heere heeft het gesproken. Gemeente, sommige mensen die zeggen dat het maar een schijnbekering is geweest van de inwoners van Nineveh, omdat later deze stad toch omgekeerd is. En het is waar, een paar generaties verder is die stad inderdaad omgekeerd. Maar daar mogen we niet uit concluderen dat er geen oprechte bekeringen zijn geweest. Kolbrugge zegt dat ons verstand er steeds op uit is om de heerlijkheid van Gods werken te verkleinen. Ongetwijfeld zullen er ook geweest zijn die nooit verder gekomen zijn dan de gestalte van een geveinsd. Enkele tientallen jaren later ziet het er in Nineveh uit alsof Jona er nooit gepreekt had. Alsof de lieden zich nooit tot God hadden gewend, aangrijpend. Enkele decennia later is er geen vrucht van de prediking meer te vinden. Ach gemeente, het gaat er niet om wat wij denken of zeggen van de Ninevieten, maar wat de Heere zegt. En dat is helder in vers 10. En God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En wat hebben we gelezen in Matteüs 12? De Heer Jezus die zegt dat de mannen van Nineveh zullen opstaan met dit geslacht in het oordeel en zullen het veroordelen. Want zij, de Ninevieten, hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En dan gebruikt de Heere Jezus een woord dat spreekt van innerlijke verandering. De bekering van het hart. En daar gaat het om. Ook in ons leven. We kunnen ons druk maken om de bekering van een ander, die wij misschien voor een schijnbekering aanzien. Maar hoe is het met onszelf? Het ware geloof aan God wordt zichtbaar in de verootmoediging voor God. Dat is het tweede punt. En leg het maar naast uw en jouw leven. Kennen we ook iets van die verootmoediging? Ze roepen hun vasten uit en bekleden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Mensen van allerlei rang en stand vasten als een belijdenis dat ze geen recht hebben op een slok water of een hap brood. Ze denken niet over de vraag na wat ze eten of wat ze drinken zullen. Zulke vragen houden de heidenen bezig, zegt de Heere Jezus. Voor de Ninevieten was er geen vermaak meer in alles waarvan tevoren hun hart naar uitging. Ze kleden zich in een rouwgewaad om te tonen dat droefheid hun hart vervuld heeft. Ze zitten in zak en as als teken dat ze zichzelf zien als, ja, als waardeloos materiaal dat nergens meer toe dient dan om weggeworpen te worden en door de wind verstrooid te worden. Gemeente, het wijst op oprecht berouw en droefheid vanwege hun zon. Kennen we daar iets van in ons leven? Door de werking van de Heilige Geest. Dat we moeten zeggen, Heere, wie ben ik? En wat heb ik gedaan? De koning van Nineveh, een van de machtigsten uit die tijd, die zelf als een god vereerd wordt, geeft het voorbeeld. Ja, als hij de prediking van Jona hoort, staat hij met schrik op van de troon. En hij doet zijn prachtige overkleed uit, jongens en meisjes. En hij gaat zitten in een zak, een lendendoek van minderwaardig, ruwharige stof en as. Hij wordt door het woord gevonden in zijn koningschap, maar de ernst van de boodschap neemt al zijn heerlijkheid en grootheid af. Hij vernedert zich. Die koning die het volk is voorgegaan op het pad van de zonde, beeft en siddert. Als koning voor de koning der koningen, de rust is hem opgezegd. Geliefden, zijn dat geen kenmerken van het aangeraakt zijn door het woord? Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Als zoals het gistermorgen in de rouwdienst klonk, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Een gemeente, het blijft niet bij die koning, want de hele stad krijgt het bevel om het voorbeeld van de koning te volgen. Dat bevel wordt door de koning en door zijn groten uitgevaardigd. We zouden zeggen door de ministerraad. Alle inwoners moeten het eten en drinken laten staan. En zelfs de dieren delen in de rouw van mens. En weet u wat het meest aangrijpende is? Dat de overheid van Nineveh oproept tot gebed en bekering. Het mag dus niet om een uiterlijke vertoning gaan. Nee, laat ieder sterk roepen tot God. En een ieder dient zich ook te bekeren van zijn zondige manier van leven. Het moet uit zijn met alle onrecht en geweld. In Nineveh, wie weet, is er nog een uitweg en kan het oordeel worden afgewend. Gemeente, dat is wat zo'n bevel van een heidense overheid. Dat kunnen we ons vandaag in Nederland niet meer voorstellen. Terwijl het enkele eeuwen geleden regelmatig voorkwam dat de overheid bid- en dankdagen uitriep. Want zijn we daar met ons kabinet een eind van verwijderd? Vergeleken met Nineveh zien we in onze samenleving juist een omgekeerde beweging. Geen bekering tot, maar een afwending van de levende God. En in verschillende ethische ontwikkelingen loopt Nederland zelfs voorop. Dat is schrijnend. Gemeente, stelt u zich toch eens voor dat onze koning zo'n bevel tot verootmoediging voor God uitvaardigt. En ons volk daarin zelf voorgaat vanwege de laaghangende oordelen over het Nineveh van het West. Vanwege alles in ons land wat tegen Gods woord ingaat. O, laat dat ons gebed maar zijn dat onze koning en koningin ons tot een voorbeeld mag worden. Nineveh gelooft en buigt voor de oordeelsprediking van Jona. Heel de stad vast, zelfs de kinderen worden in de boetedoening betrokken. Van de grootste tot de kleinst. Ook zij eten en drinken niet meer. Gaan roepen tot God. Wat zal dat een indruk gemaakt hebben toen ook zij zich in een zak moesten hullen. Het vasten dient de concentratie op God. Bovendien is het een vurige uiting van berouw. Gemeente, in deze Assyrische hoofdstand komt heel het openbare leven tot stilstand. Alles wordt afgelast. Alle winkels sluiten. Mens en beest zijn met zakken bedekt en roepen sterkelijk tot God. De stad wordt vervuld met huilende kinderen die honger en dorst hebben. We horen loeiende koeien, blatende schapen, jankende honden. Want zelfs het vee krijgt niet meer te eten en te drinken. Het zucht om de zonde van de mens. En bij dit alles klinkt het geschreeuw van mensen tot God om genade. Nineveh is een groot klaaghuis geworden. Klagen over de zonde. Er stijgt vanuit deze heidense stad een vurig gebed op naar de hemel vanuit verslagen harten. In de geest van Psalm 51 die we gezongen hebben, gena, o God, gena, hoor ons gebed. Wie weet, God mocht zich wenden. Geliefd, en hoe groter de nood is, hoe meer wij tot God roepen. Zo is het ook met de zielennood. Hoe dieper de nood is en hoe onmogelijker het is om zalig te worden, hoe sterker tot God geroepen wordt. Gemeente, kennen we die verootmoediging voor God, gewerkt door de Heilige Geest. Dan weet je dat je het verbeurd en verzondigd hebt. Dan kun je alleen nog maar roepen, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Dan ga je roepen, sterk roepen, aanhoudend roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Heer, ik heb het oordeel verdiend. Ik ben het niet waard dat u naar me omziet. Maar wees mij genadig. Behoren we al tot dat volk waarvan Gods woord getuigt. Op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord heeft. En als het goed is, blijft het daar niet bij. Dat zien we ook in deze geschiedenis. De koning roept op dat een iegelijk zich bekeert van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Ik zei het al, ze moeten breken met verkeerde gewoonten en persoonlijke zonden. Er was boosheid in het midden van Nineveh. Grote goddeloosheid. Maar er was ook geweld in hun handen. Dat betekent, ze waren niet vrij van diefstal, doodslag en allerlei grote zonden. De goddelozen verlaten zijn weg en bekeren zich tot de Heer. Geliefden, als de Heer komt te werken in ons hart en leven, dan moeten we breken met al die zonden. Dat kunnen we niet anders meer. De goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Gemeente, drie dingen worden hier genoemd. We zouden nog veel meer kunnen noemen. Maar laten we het kernzaken noemen. Berouw over de zonde. Bidden tot God. Breken met de zonde. Goed onthouden. Berouw, bidden en breken. Drie woorden die met een B beginnen. Berouw over de zonde. Heere, wie ben ik geweest voor u? Wat heb ik gedaan, ook richting mijn naast? Bidden tot God. Roepen om genade. En ook breken met de zon. Je komt wel eens mensen tegen die zeggen een ander leven te kennen, in God te geloven, maar ze leven zoals de wereld leeft. Ze vallen helemaal niet op. Dat soms iemand moet zeggen, ik wist niet dat je... dat je naar de kerk ging, dat je gelovig was. Maar is dat dan het ware geloof? O, laten we onszelf maar hier aan toetsen, berouw, bidden en breken. Dat is ook iets wat Gods kerk telkens weer moet leren. Want hoe gemakkelijk vallen we ook niet weer in de zonde. En geven gehoor aan die boezemzonde. In Nineveh wordt geroepen tot de Heer. Maar heeft dat eigenlijk wel zin? Misschien denkt een jongere wel, ja, maar Jona heeft geroepen nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Wat heeft het dan nog voor zin om, ja, om te roepen tot God? Ze vragen of de Heer het oordeel over een stad niet wil voltrekken, maar recht op verhoring hebben ze niet. Ja, maar dat belijden ze ook met heel hun houding. Ze kunnen dan ook alleen maar als mensen met het koord van de veroordeling, om het zo te zeggen, om gratie, om genade vragen. En genade is een wonder. Iedere keer weer opnieuw. En de Ninevieten hopen op dat wonder. Geliefden, de waarachtige bekering kenmerkt zich niet alleen door een belijden, een haten en een vlieden van de zonde. En door gebed, het ware gebed dat geboren wordt in de ziel, in de weg van geloof en bekering, kent ook hoop op God. Als deze koning zijn gebed richt tot de levende God, is er toch nog hoop op de barmhartigheid van God. In vers 9 zegt hij, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Wie weet, dat betekent twee dingen. In de eerste plaats wordt de Heere vrijgelaten. Wie weet, ik heb het niet verdiend. De Heer is het niet verplicht om genadig te zijn. God staat in zijn recht als hij de stad over 40 dagen omkeert. Maar in de tweede plaats klinkt er ook hoop in door. Wie weet, misschien is er nog uitkomst. En die hoop is niet gebouwd op enig werk van de mens. Wat dat betreft is hun toestand hopeloos en uitzichtloos. Ze hebben geen penning om die hemelhoge schuld te betalen. Maar de hoop richt zich ook niet op iets in hen. Zelfs niet op hun gebed en tranen. Maar in de weg van gebed en tranen op de Heere zelf. God billijken in zijn oordeel. Heer, ik heb het verdiend. En tegelijkertijd hopen op zijn ontferming. Gemeente, het werk van de Heilige Geest geeft inzicht in de diepte van de verlorenheid van de zondaar en van Gods rechtvaardigheid. Maar geeft ook licht in zijn barmhartigheid. Zodat hij leert uitgaan tot de troon der genade met de hoop in het hart. Wie weet, God mocht zich wenden. En is Jona niet een teken van Gods barmhartigheid? Wie weet, God mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. Volgens sommige verklaarders is het de koning hier te doen om van de straf af te komen. En gaat het hem niet om God en zijn eer? En zeggen ze dan, daarom is er geen sprake van waarachtige bekering. Toch zijn er in Gods woord vele geschiedenissen te noemen waar de zondaar door de vrees voor de toorn van God aangezet wordt om te roepen tot God, om zijn genade en ontferming. En spreekt de apostel niet van de schrik des Heren die beweegt tot geloof? In de Christenreis van Bunyan deed vrees voor het vuur en voor de ondergang van de stad christen roepen en de toekomende toorn ontvlieden. Gods kinderen hebben bij de kinderlijke vrezen ook nog vaak de slaafse vrees. De hittigheid van de toorn van God geeft de koning van Nineveh zo'n schrik dat hij bewogen wordt tot het geloof. Gemeenten zijn er in ons midden overtuigd van zonde en schuld. Die het met de koning van Nineveh moeten zeggen, wie weet, God mocht zich wenden. Dat is een levende hoop, gewerkt door de Heilige Geest. Het is als een rechteloze de Heere aangrijpt. Heer, het is rechtvaardig als ik om moet komen. Maar wie weet, hij mocht zich wenden. O, deze hoop die beschaamt nooit, nog nooit heeft de Heer zulke bidders leeg weggestuurd. Want wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze wegen. Hij zag hun werken als vrucht van het geloof. En toen hij de werken van de Ninevieten zag, zag hij de vrucht van zijn eigen werk in hun harten zichtbaar worden. En hij berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Gemeente, aan het slot van Jona 3 lezen we over het berouw van God. Dat is niet te vergelijken met het berouw van mens. Wij mensen hebben berouw over iets dat gedaan of verzuimd werd. En het gaat steeds gepaard met droefheid over eigen zonden. Zo kan en mag het berouw van God niet worden begrepen. De Heere is in zichzelf heilig en onveranderlijk. Dominee Hellenbroek zegt in zijn catechisatieboekje: het berouw van God betekent geen verandering in zijn besluit. Want niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Maar wel een verandering in zijn werk. Naar zijn raad is hij de onveranderlijke. Ik, de Heere, word niet veranderd. En dat is een troost voor een ieder die het van de Heere mag verwachten. Hoe veranderlijk we ook zijn na ontvangen genade, hij verandert niet. Het gaat hier over het kwaad dat hij gesproken had. Niet over zijn besluit. En deze verandering in zijn werk geschiet niet op grond van de tranen en de smekingen van de Ninevieten. Er is maar één grond waarop de Heere bewogen is. Om arme zondaren in plaats van verdiende toorn vrij machtige genade te bewijzen. En dat is het werk van Christus alleen. Hij alleen is de grond der zaligheid. Geliefd, en zolang we ons verzetten tegen de oordeelsprediking waarmee de Heere tot ons komt en waardoor de Heere ons op onze plaats wil brengen als een ontdekte en ootmoedige zondaar, geldt ook voor ons dat het vreselijk zal zijn te vallen in de handen van de levende God. Maar wanneer de Heere door die boodschap onze ogen opent en we onszelf leren veroordelen. En als we zo naar de Heere en onze rechter om genade vragen, dan geldt ook voor u, voor jou en mij het woord van Gods barmhartigheid. Ja, vol van Gods barmhartigheid. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Gemeente, tijdens de voorbereiding heb ik me verwonderd over die laatste woorden van Jona 3. En hij deed het niet. In het Hebreeuws staat niet voorop. Niet deed hij het. En daaruit spreekt verwondering en lofprijzen. Wat valt het mee voor een zondaar die voor de Heere in waarheid leert buigen? Wat een wonder, daar kun je niet over uit. Hij deed het niet. Dat is het loflied in de hemel van Gods kerk. God verdelg de goddeloze, maar de nederige schenkt hij genade. En hij deed het niet. Dat lezen we niet altijd na een oordeelsaankondiging. Want de zondvloed die kwam wel. En het ging in Sodom wel door. Maar hier deed hij het niet. Geliefden, dat is het rijke evangelie van Gods barmhartigheid. Die roem tegen een welverdiend oordeel op ons noodgeschrei. Doet hij grote wonderen. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij is het die ook vanmorgen ons zijne vriendschap biedt. De Ninevieten hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En nu zegt de Heere Jezus, en we hebben het samen gelezen. Zie, meer dan Jona is hier. God deed het niet. Hij heeft het aan mij gedaan. Christus heeft het oordeel gedragen. God heeft het oordeel aan hem voltrokken op die kruisheuvel Golgotha. Kijk, en daarom geldt het voor iedere zondaar en zondares die in ootmoed aan de voeten van Christus terecht mag komen. En hij deed het niet. Dat is vrijspraak. Dat is vergeving. Hij deed het niet vanwege het werk van de Heer Jezus Christus. Zie, meer dan Jona is hier. Gemeente, we moeten verder zien. Niet blijven steken bij Jona. Maar we moeten op Christus zien. Die meer is. Zoveel meer dan Jona. De kernvraag vanuit Jona 3 is of wij God serieus nemen in zijn woord. Of dat we hem geloven in zijn beloften en in zijn bedreigingen. Want wat zou het verschrikkelijk zijn als de mensen van Nineveh ons moeten aanklagen. Op de jongste dag. Omdat wij de genadetijd en daarmee de genade zelf verspild hebben. Terwijl het niet hoeft. Want de Heere is nog langmoedig over ons. Hij wil niet dat enigen verloren gaan. O, wat een aansporing. Om een beroep op zijn genade te doen. Om hem net zoals de Ninevieten aan te roepen. O, dat doe je nooit te vergeefs. Want voor een ieder in de weg van verootmoediging, die zo zijn zondigheid en strafwaardigheid aan de Heere beleidt, geldt het nog steeds. En hij deed het niet. O, nog is het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Nog wil de Heere werken en werkt de Heer door woord en geest. Opdat mensen die het moeten belijden als de Ninevieten. Ik heb niets verdiend. Maar wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Om het dan ook te mogen horen. Voor eigen hart en leven die vrijspraak. Die vergeving. En hij deed het niet. En dat alleen om Christus wil. Alleen uit genade. Omdat hij het oordeel van Gods kerk heeft gedragen. En daarom is er vergeving. Daarom is er redding. Voor iemand die het moet belijden. Ik ben net zo zondig als die Ninevieten. Als ik zie op mijn leven, dan kan het nooit. Maar wat een wonder het kan. Dankzij Christus in de weg van waarachtig geloof en bekering. En hij deed het niet. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 103 en daarvan het vierde vers van Psalm 103. Daarvan het vierde vers: hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond, een trouwelijk hen geleid. En dan gaat het met name om de laatste drie regels. Voor Nineveh: barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Het vierde vers van Psalm 103.